Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom in deze eredienst. In het bijzonder ook aan alle gasten en alle luisteraars. Ik heb voor jullie de volgende afkondigingen. Gezinsattestatie is afgegeven aan broeder en zuster Bernard en Esther Mol en hun zoon Stefan. Zij sluiten zich aan bij de GKV in Veenendaal Oost. Luc en Marina Mulder van der Struik en hun dochter Sophie. Ze sluiten zich aan bij de Christelijke Geef Midden Bethelkerk. En Kees en Kirsten Aalbers en hun kinderen Ruben, Vera, Martijn en Sander zullen zich aansluiten bij de Nederlandse Geef Midden Kerk te Veenendaal. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, de hulp aan gemeenteleden. Vanmiddag vieren we het kerstfeest met de kinderen. De viering begint om 4:00 en gaat net als de middagdiensten uit van beide gemeenten. We delen samen met de kinderen in de verwondering over het nieuws dat Jezus als kind naar de wereld kwam voor jou en mij. Dinsdagavond aanstaande, kerstavond, zal weer de kerstnachtdienst gehouden worden. In het donker van deze gedenkwaardige nacht willen we de komst van Gods Zoon op aarde op ons laten inwerken. De samenkomst begint 's avonds om 9:30 en het thema is: het licht schijnt overal. Dat wonderlijke licht maakt in deze donkere wereld een hemelsbreed verschil. Het zou mooi zijn wanneer u er in groot getale bij aanwezig bent om onze verwondering en aanbidding stem bij te zetten. Ook uw buren, kennissen en vrienden kunt u van harte uitnodigen deze dienst met ons mee te maken. De dienst op eerste kerstdag begint om 9:00. En dan wil ik graag Feline Heling naar voren vragen.
Bathseba, moeder in Israël. Zij nam in alle rust een bad, waande zich onbespied. Of was zij zich bewust van 's konings ogen? Het was even later David die haar halen liet. En samen hebben zij haar man bedrogen. Straks kwam des konings schande aan het licht. Dus moest de ene leugen op de andere volgen. Uria is niet voor verleidingen gezicht. Ga toch naar huis, sprak David zeer bevolgen. Uria vond de dood en Davids opzet leek geslaagd. Maar God de Heer is machtig en hij haat het kwade. Stuurde de profeet Nathan en heeft David aangeklaagd. Gij zijt die man, u hebt zichzelf verraden. David ging door het stof, toonde oprecht berouw. Zo trok dit overlijden diepe sporen. Nam daarna Bathseba tot zich als vrouw. En uit dit huwelijk is Salomo geboren. Haar leven verliep bepaald niet vlekkeloos. Toch was het God zelf die haar verkoos. Ondanks schade en schande zien we haar naam in de rij van de voormoeders van de Messias staan.
Deze dienst gaat dominee Wesseling ons voor. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Heer, ontferm u over ons. Het is een gebedsschreeuw waar we denk ik allemaal wel iets in herkennen. Laat wij voor het aangezicht van de Heer gaan staan en ook onze afhankelijkheid uiten en daarna lied 454 vers 1, 2 en 3 zingen. Laat u vanuit de hemel in de naam van God liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u. Van hem die is, die was en die aan het komen is. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Er is heel veel onder de zon wat het leven van mensen aantast en stuk kan maken. We worden dat straks ook terug in de profetieën van Micha. Maar als je om je heen kijkt, dan zie je dat natuurlijk ook aan alle kanten. En om dat kwaad te beteugelen en te overwinnen, heeft God ons ook zijn geboden meegegeven. Ik wil die vanmorgen lezen uit de bekende versie van Exodus 20, omdat dat natuurlijk ook de versie was die de Israëlieten in het Oude Testament als geen andere kenden. En laten we daarna het Selalied Agnus Dei zingen. Ik wilde dat graag in wisselzang doen. Dat betekent dat ik de vrouwen en de meisjes wilde vragen om van het eerste vers de eerste twee regels te zingen. En dan het refrein, Heer ontferm u over ons, zingen we gezamenlijk. En dan van het volgende couplet, de mannen en de jongens, de eerste twee regels, of de eerste zin, en het couplet weer samen. Als je naar jezelf kijkt, ontdek je dat je zelf ook niet altijd een vredestichter bent, of dat je hart van binnen niet altijd schoon is. En laten we daarom ook zingend bidden door meteen aansluitend opwekkingslied 389, vers 1 en 2 te zingen. Ooit sprak God liefdevol vanuit zijn heilige majesteit deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypte het oord van zonde, dood en verderf heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets wat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Wanneer de ouders zich schuldig maken, zal ik naar bevind van zaken handelen bij de kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen, wanneer die mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn heilige naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen krijgt u om te werken en al uw bezigheden te verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw personeel, voor uw vee zelfs. Ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad bivakeren. In 6 dagen immers heeft de Heer de hemel gemaakt, de aarde, de zee en alles wat daar zich beweegt. Maar op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader en niet minder voor je moeder. Dan zul je gezegend worden met een lang leven in het land dat de Heer u belooft te geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen onwaar getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op de vrouw of de man van een ander. Niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat de Heer ook maar uw naaste heeft toebedeeld. Kernachtig samengevat bracht de Heer Jezus dat als volgt onder woorden. Heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel, al je verstand en al je krachten. En geef om je medemens evenveel als om jezelf. Laten wij knielen en bidden. Heer, eeuwige God, dankzij Jezus Christus onze liefdevolle Vader geworden. Het is een gebedsschreeuw die eigenlijk overal op aarde opklinkt. Heer, ontferm u over ons, zeker op deze eerste dag van de week. En wij willen daar vanmorgen mee instemmen, Heer, in het diepe besef dat het advent is, de donkere dagen voor kerst, maar in de Bijbel de donkere eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus. En we moeten er niet aan denken dat u uzelf zou afsluiten, dat uw hart koud en kil zou blijven, onder alle ellende, onder al die zonden van mensen, voor ons een verzamelbegrip geworden. Maar als u daar naar kijkt, Heer, dan springt elke zonde u in het oog en raakt u in uw hart. En we danken u dat wij deze dienst mogen beginnen met die hulproep. Onze hulp is de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Heer, wij bidden of u ook ons niet wilt wegdoen van voor uw ogen. Want we zouden geen leven meer hebben. Maar of u ons in liefde wilt zien, of u ons in Jezus Christus wilt zien, of u zo goed wilt zijn genadig te vergeven wat wij tekort komen of tekort doen. Wij bidden om uw kracht en uw zegen, Heer, ook als we zo meteen de Bijbel zullen openen en oude profetieën weer tot leven zien komen. Wilt u de uitleg ervan in de verkondiging ook zegenen? En wilt u ons hier in deze dienst omringen met uw liefde en met de kracht van uw genade? En geef dat we verwachtingsvol uitkijken naar de komst en ook naar de terugkomst van onze Heer Jezus Christus. Het licht in het duister. Hoor ons bidden in zijn naam. Amen. Net als 2 weken geleden, broeders en zusters, wilde ik preken uit Micha. Vandaag het laatste hoofdstuk. We lezen dat en omdat Micha ook al vooruitwijst naar de komst van Jezus Christus en daar ook een prachtige typering van geeft, lezen wij ook uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 14 tot en met 18. En laten wij daarna uit het oude liedboek, lied 67, vers 1 en 2 zingen. Ik heb de laatste drie regels van couplet 2 enigszins veranderd, maar als u gewoon meezingt vanaf de biemen, dan valt u dat helemaal niet op, denk ik.
Dan zal ik beginnen bij Micha 7, vers 1. Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk. Geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer waarnaar ik smacht. Zij die trouw waren, zijn verdwenen uit het land. Zij die trouw waren, zijn verdwenen uit het land. Niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust. Iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad. Alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in. Rechters spreken recht tegen betaling. Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt. En zo houden zij het recht op afstand. De deugdzaamste van hen is als een doornstruik. De oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen en het volk is in beroering. Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet. Let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder en huisgenoten blijken vijanden. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. Ik blijf hopen op de God die mijn redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. De toren van de Heer zal ik dragen. Ik weet, ik heb tegen hem gezondigd. Tot hij voor mij heeft gepleit. Hij mijn recht heeft verschaft. Hij zal me naar het licht voeren en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen. Zij die me haat, zal het zien en beschaamd zijn. Zij die me vroeg, waar is hij dan, de Heer, je God? Ik zal toekijken en genieten wanneer ze als straatvuil vertrapt wordt. Dat is de dag om je muren op te bouwen, de dag dat je grenzen worden verlegd. Die dag zal men bij je komen, van Assyrië tot de steden van Egypte, van Egypte tot aan de Eufraat, en vanaf de zee in het westen tot aan de hoogste berg. En de aarde zal worden verwoest om haar bewoners vanwege hun daden. Wijs uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft, in het woud omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer. Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte, laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burg te komen. Vol ontzag voor de Heer, onze God, ze zullen u vrezen. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. En dan Johannes 1 vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Je hoort in de profetieën van Micha heel veel onheil. Ook terechte verontwaardiging van God. Mensen maken er echt een zootje van. En tegen die achtergrond zijn de laatste verzen die Micha mag meegeven wel heel onverwacht en bijzonder. Ik lees ze nog een keer met u. Micha 7 vanaf vers 18. Wie is een God als u? Die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat. U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid. Zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Die trouw en die liefde van God die zijn mens geworden in de persoon van Jezus Christus. Laten wij na de verkondiging opwekkingslied 688 zingen. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Misschien zag u hem net in de gauwigheid al even voorbij flitsen. Was wel een heel grote. Maar wie van u is er in het kostbare bezit van een diamant? Mag ook een kleintje zijn, hè, soms. In een ring of een ketting. Ik denk dat vrouwen eerder in het bezit van een diamant zijn dan mannen. Dat is een voorzichtige inschatting. Hoe ze eraan komen, daar kan ik niet achter kijken. Maar waarom draag je een ring met een diamant? Of waarom geef je je geliefde een ring of een ketting met een diamant? Omdat een diamant heel kostbaar is. En ik heb me van de week zitten afvragen, wat maakt een diamant nou zo kostbaar? Ik heb daar uiteraard eens eventjes wat op gegoogeld. En ik kwam erachter dat diamanten sowieso heel zeldzaam zijn. Je had in eerste instantie tot ergens in 1800 maar één gebied op de hele wereldbol waar je diamanten kon vinden. Dat was ergens in India. En later kwam onder andere Zuid-Afrika erbij. Tegenwoordig kunnen we ze ook kunstmatig fabriceren. Maar diamanten zijn ook heel geliefd omdat ze op een prachtige manier het licht kunnen laten flonkeren. Dat is ook een vak apart, diamanten slijpen. Dat doen ze in Amsterdam, heel goed heb ik begrepen. En zo'n diamantslijper die is er dan natuurlijk op uit om zeg maar die grondstof, die ruwe diamant, zo te slijpen en te polijsten. Dat als het licht erop valt, dat je de meest fantastische kleurbrekingen ziet. En bij elke lichtval flonkert die weer anders. En je raakt er bijna niet op uitgekeken. Als je er even tijd en aandacht voor hebt. En zo hebben veel bijbelteksten ook iets van een diamant. Als je daar heel snel overheen leest, dan zie je dat vaak niet zo. Je moet je er echt in verdiepen. Dat is natuurlijk een van de mooie kanten van mijn vak. Dat ik daar rust en tijd voor mag en moet maken om echt eens even helemaal je in een tekst te verdiepen. Nou, dat heb ik van de week weer met Micha 7 gedaan. En zeker de slotversen van Micha 7 hebben iets van een diamant. Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer licht je erop zet, hoe mooier die begint te flonkeren. Nou, wat wil ik vanmorgen doen? In een klein half uurtje eens even samen met u naar die diamant kijken. En er even rustig voor gaan zitten. Het licht erop zetten en als het ware facet voor facet bewonderen. En ik heb de preek weer, net als 2 weken geleden, het thema meegegeven. Wie is als God? En dat is met een bewuste bedoeling en niet om het er zelf gemakkelijk van af te maken. Wie is als God? Dat is ook de vraag die Micha opnieuw stelt in vers 18. En als je goed kijkt, dan zie je een onverwachte beweging Maar je ziet ook een heel emotionele actie en je proeft een hartstochtelijk verlangen. Wie is als God? Een onverwachte beweging, een emotionele actie en een hartstochtelijk verlangen. En wat is mijn bedoeling met deze preek? Dat is dat we met nog meer bewondering dan anders de kerstdagen, de komst van Gods Zoon op deze aarde, zullen doordenken en beleven. De vorige keer was mijn bedoeling dat we God beter zouden leren kennen. Micha 2. Vanmorgen is mijn doel om onze verbazing, onze bewondering van God te laten groeien. Wie is als God? Dat lijkt een beetje hetzelfde als waar ik vorige keer mee begon, de naam Micha. Micha Yahu, voluit in het Hebreeuws. Wie is als Yahwé? Nou, dan ging zeg maar de hele Bijbel ineens open voor elke Jood, want ja, daar kwam natuurlijk het hele verhaal van God in mee. En het lijkt erop alsof Micha aan het eind zijn eigen naam nog even weer een keer naar voren brengt. Maar als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat het er net even anders. Micha Yahu is wie is als Yahwé, maar hier staat wel echt wie is als God. Het zijn maar een paar letters, een subtiel verschil. En natuurlijk vraag je je af, ja, waarom zegt hij het nou net even anders? Is dat een indirecte zinspeling op zijn eigen naam? We hebben duidelijk te maken met die slotverzen met een soort afronding van het hele profetenboek. Er is van alles voorbij gekomen. De haren rijzen je te bergen. Als het oordeel van God losbarst, wee je gebeente. Een soort conclusie. Wie is God nou, nu we dat allemaal voorbij hebben zien komen? Maar een rechtgeaarde Jood hoorde er ook meteen een zinspeling in op Exodus 15. We moeten dus even terug in de tijd en terug in de geschiedenis. Het volk Israël is net wonder boven wonder uit Egypte bevrijd. Dat hadden ze nooit van hun leven meer durven dromen. En toen staat er dan, toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter eer van de Heer, van Yahwé, Exodus 15. En dan staat er ineens in vers 11, wie onder de goden is uw gelijke, Yahwé? Zo ontzagwekkend en heilig. Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden en wie anders verricht zulke wonderen? En dus Micha, die gebruikt woorden die al lang eerder in de Bijbel gebruikt zijn en die heel duidelijk bewondering voor God uitstralen. Diepe eerbied ook. En God heeft zo'n onvoorstelbare indruk gemaakt dat je er niet over kunt zwijgen. En dat gevoel trilt dus ook mee in deze paar woorden van Micha. Wie is als God, mensen? Denk toch eens na over wat hij allemaal gedaan en gepresteerd heeft. En ga er niet oppervlakkig overheen. En als je dan afvraagt wat in Micha God zo bewonderenswaardig maakt, ja, dan is dat toch wel, denk ik, dat hij het er niet bij laat zitten op aarde. Wij lopen denk ik een beetje het risico om dat heel vanzelfsprekend te vinden. Ik test dat wel eens uit natuurlijk bij catechisanten en zo. Ja, je bent er, ik zou bijna zeggen, mee geboren en mee getogen. Je weet niet anders en niet beter. Maar het is toch het grote wonder van de Bijbel, dat God ons op aarde er niet mee laat zitten en niet in laat omkomen. En want er gebeurt natuurlijk iets verschrikkelijks aan het begin van hoofdstuk 7. En Micha die leeft niet met zijn hoofd in de wolken en die sluit zijn ogen er niet voor en die kijkt gewoon om zich heen en die zegt, moet je nou eens kijken wat er gebeurt? Zij die trouw zijn, vers 2, zijn verdreven uit het land. Niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust en mensen zijn moorddadig. Ze bekwamen zich in het kwaad in plaats van in het goede. Ze zijn door en door corrupt. Eigenlijk kun je helemaal niemand vertrouwen. Je moet zelf, zegt hij, op je woorden passen wanneer je geliefde in je armen ligt. Hè? Als je als jongen en meisje even lekker ligt te knuffelen. Of als je net gevreden hebt. Pas op je woorden. En zelfs op die intieme momenten kun je niet gewoon je hart luchten. En zeggen wat er in je leeft. Zelfs je huisgenoten kunnen je verlinken. Ik moet er altijd denken aan wat ik een jaar of 20 geleden in Moskou meemaakte. Hè. Dat was niet zo heel lang na de communistische tijd. En ik heb begrepen dat het nog steeds een beetje zo is. Maar als je in Moskou met de metro ging, dan zat iedereen voor zich uit te kijken. En iedereen vermijdde ook om oogcontact te maken met wie dan ook. Want je wist nooit of de ander te vertrouwen was. Hè. Misschien was het wel een KGB-informant. En dat is de sfeer van de angst en de onveiligheid. Zelfs je huisgenoten kun je niet vertrouwen. Het is heel opvallend dat in dit kleine stukje in de Bijbel voor het woord zonde 3 verschillende woorden worden gebruikt. En bij ons is dat 1 woord, zonde. Daar past dan ook alles in, maar daar slaan we het ook wel een beetje mee plat. Maar Micha, die laat doorschemeren dat er allerlei verschillende kanten aan zitten. En daar kun je ook wel wat bij voorstellen. Stel je voor dat je iemand ongelooflijk bedriegt en belazert. Ja, dan zit daar de kant aan van, ja, maar dit is niet de bedoeling. Hè, dat is echt een misdaad, om het zo te zeggen, in de Bijbel. Dat is niet wat God wil. Hè, het bedrog op zich. Maar dat gaat natuurlijk maar al te vaak ook terug op een verkeerd verlangen. Hè, het komt ergens uit voort. Dat is in het Hebreeuws een ander woord voor zonde. Hè, hoe zit dat eigenlijk van binnen bij je? En dan is er nog een derde typering die oog heeft voor het meer geestelijke karakter. Het is vaak ook opstand tegen God. En je wilt je eigen baas zijn. Of je eigen belang vooral dienen. Het 3 woorden. In het Nederlands hetzelfde woord, maar in het Hebreeuws niet. Alsof alles en al die aspecten bij elkaar geraapt worden. Alle tekortkomingen en zonden en gebreken en verkeerde verlangens en opstandige momenten tegen God. En dan zou je toch verwachten dat God schoon schip gaat maken. He, opruimen de hele handel. Die angst die kent Micha ook. Hoofdstuk 6 vers 13. Daarom ben ik, zegt Jahweh, begonnen je te slaan. En je te treffen vanwege je zonde. Zoals David daar natuurlijk ook bang voor was. Ik vond wel heel mooi dat net vlak voor de dienst Bathseba voor het voetlicht kwam. En Bathseba kennen we natuurlijk omdat David haar zag baden en hij zijn verlangens niet kon bedwingen en besturen. En als David dan door Nathan een jaar later pas tot de orde is geroepen en tot inzicht wordt gebracht, dan schrijft hij Psalm 51. En dan is hij vreemd gegaan met Bathseba en heeft hij geprobeerd om het te verdoezelen door haar man te laten liquideren. En dan is David bang dat God hem een grote schop nageeft. Optokken David met je uitstapjes. En dat is wat we net gezongen hebben. Cast me not away. Gooi mij niet weg. En ineens ontdek je ook het grote wonder aan het slot van Micha. Wie is een God als u, die de mensheid niet een grote schop nageeft? Zoek het zelf allemaal maar uit, maar gaat vergeven. Dat is een onverwachte beweging aan het slot van Micha. En je zou toch verwachten dat God schoon schip zou maken en vervolgens het boek zou sluiten. Einde verbond. Maar het grote wonder is dat hij de mensen passeert. En linea recta afstevend op al die rotzonden. Dat is het tweede. Een emotionele actie. Laat ik proberen het zo letterlijk mogelijk weer te geven wat er staat. Wie is een God als u die de zonde optilt, eraan voorbij gaat, niet koppig vasthoudt aan zijn woede, maar die zonde vertrapt en zo ver mogelijk weggooit? En dat zie je toch bijna gebeuren. En je voelt meteen de emotie in God. De weerzin. De enorme afkeer. Weg ermee. Het is altijd goed om je even af te vragen. Wat nou maakt dat God daar zo gruwelijk van baalt. En zo'n afschuwelijke hekel aan heeft. Dat is toch omdat het kapot maakt. En dat heeft Micha net aan het begin van zijn hoofdstuk uitgelegd. Je kunt niemand vertrouwen. Mensen zijn corrupt, moorddadig. Het wordt een angstig leven. En God heeft kennelijk een afschuwelijke hekel aan dat wat ons leven stuk maakt. Wat ook de relatie met hem vergalt en verstoort. En aan wat een liefdevolle omgang tussen mensen kapot maakt. En dat is de diepste betekenis van het woord zonde in de Bijbel. Het spoort niet met wat God voor ogen staat. Met wat hij wil en bedoelt. En wat rijmt met zijn liefde. En hij pakt het op, zegt Micha. Draagt het weg en gooit het ver van zich af. En kennelijk raakt het hem. Diep van binnen, in wie hij is. Maar, zegt Micha, liever dan boos te blijven, doet hij goed. Door ontferming bewogen. Dat is in de Bijbel een kernwoord. Hè? Ontferming. Barmhartigheid. Zacharias zingt erover. Heer, ontferm u over ons. Wilt u geraakt blijven door hoe wij ervoor staan en door hoe wij in het leven zitten en door wat we meemaken? Het is ook een zinspeling op het boek Exodus trouwens. Hè? Zo heeft God zich aan Mozes laten zien. Exodus 34. Ja, laten zien. Mozes kan het niet aan om God te zien. Daar is God veel te groot, te verblindend voor. Maar hij mag iets van God horen in het voorbijgaan. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, Yahweh, een God die liefdevol is, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden generaties zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Hij wil die ellende niet. En kan het niet uitstaan. Weg ermee. In de diepzee staat. De diepzee was in die tijd natuurlijk volstrekt onbereikbaar. Ik herinner me van de week ineens dat je sponsduikers hebt. Hè, mensen die zonder apparatuur het water ingaan en proberen sponsen op te duiken. En ik dacht, ik wil even weten hoe diep ze kunnen. Nou, een meter of 16 maximaal. En tegenwoordig hebben wij natuurlijk diepzeeduikbootjes. En duikapparatuur. Maar dat had je in die tijd helemaal nog niet. Dus als Micha zegt, God gooit het in de diepte van de zee, dan wil hij zeggen, ja, het gaat weg en je kunt er nooit van je leven meer bij. En mensen hebben die vraag wel, zal God nog weer een keertje terugkomen op wat ik gedaan of misdaan heb? Die zwarte bladzij in mijn leven, waar ik liever niet meer aan denk, en toch, en God is heel anders dan mensen. Mensen kunnen soms oude koeien uit de sloot halen, of oude zonden weer op tafel trekken. Maar God haalt geen oude zonde meer boven water. Prachtige tekst toch? En weg is weg. De catechismus heeft dat ook verwoord bij het artikel over de vergeving van onze zonde. God wil nooit meer denken aan. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. En net als met die zondebok, weet u nog, die elk jaar bij de tempel of bij de tabernakel moest komen. En dan legde de hoge priester alle zonden en tekortkomingen en gebreken van de Israëlieten op de kop van die bok. En dan werd het dier de woestijn ingejaagd en later van een rots af te pletter gegooid. Weg is weg. En God maakt wel schoon schip. En hij ruimt de boel wel op, maar hij laat de mensen overleven. Hij kan dat, kennelijk. En dat is voor mensen bijna niet te doen. Vraag maar eens aan mensen als ze in hun leven iets hebben meegemaakt waarbij ze ongelooflijk geflikt zijn. Getraumatiseerd. Dan is vergeven al heel wat. Als je zo ver komt, maar vergeten, dan doe je waarschijnlijk de rest van je leven niet meer. Hoe gaat God dat doen? Dat is een beetje de open vraag aan het eind van dit profetenboekje. Hoe gaat God dat doen? Kan dat wel? En wij weten het antwoord natuurlijk wel, maar ik zou u willen vragen om even het antwoord nog achter te houden en gewoon eens even na te denken over die vraag. Vraag, hoe gaat God dat doen? En pas dan, stamelend van verbazing, sla je het boek van het nieuwe verbond open en verschijnt daar ineens de Zoon van God op aarde. En schrijft Paulus later, zijn Zoon, mens geworden, die geen zonde kende, heeft God tot zondebok gemaakt. En aan het kruis opgehangen, dat is eigenlijk weg ermee. Hè? Dat was het kruis. Vervloekt. Ik wil het niet meer zien. En ik wil er niks mee te maken hebben. Paulus die zegt dat in één Bijbelvers in Galaten 3. Hij heeft zijn Zoon laten ophangen en vervloekt aan het kruis, zodat wij gerechtigheid voor God konden worden. En daarom tot slot zijn hartstochtelijk verlangen. Het is altijd een goede vraag om je even af te vragen wat God nou beweegt van binnen. Nou, dat zegt Micha ook, gelukkig. U blijft niet woedend, liever toont u uw trouw. Uw goedheid, een klassieker woord, is goedertierenheid. Dat is een moeilijk woord geworden, goedertierenheid. Maar dat betekent dat God trouw blijft aan zichzelf, aan wat hij wil. Aan het verbond dat hij ooit met mensen aanging. En als mensen het al honderden jaren zijn vergeten en er absoluut niet meer in geloven, dan heeft God het nog steeds scherp. De donkere eeuwen voor kerst. Mensen geloven er echt niet meer in. Een paar ouwetjes nog. Gaan nog regelmatig naar de kerk. Maar de rest. En mensen zijn in staat om het daarbij te laten. Maar God niet. Hij zal, staat er letterlijk, terugkeren naar zijn ontferming. Hij houdt niet vast aan zijn woede, maar hij keert terug naar dat diepe gevoel van binnen. En bijna alsof hij zich bedenkt, hè? Alsof hij denkt van ja, als ik boos blijf dan wordt het niks. Maar hij laat zijn gevoel, zijn hart spreken. U bewijst Jacob, die bedrieger, de hielelijker, uw trouw. En Abraham, oh die oude man, die niks meer van het leven te verwachten had. Als het aan hem zou liggen, wat voor toekomst had hij nou eigenlijk nog? Maar God had tegen Abraham gezegd, via jou zal de hele wereld gezegend worden. En dat wil God niet laten vastlopen. En God kent een diep verlangen en dat is dat het goed is op aarde. Tof. Zoals in het allereerste begin. En dat het goed gaat met mensen en dat mensen het goed hebben met elkaar. En ineens schrijft de evangelist Johannes. De wet, de Tora, is ooit door bemiddeling van Mozes gekomen. Maar de goedheid en de waarheid van God zijn door Jezus Christus op aarde verschenen. Dan heb je hetzelfde woordpaar. De goedheid en de waarheid van God. Dat is, God zelf is op aarde gekomen. Om het goed te maken tussen God en mens. En om zonde radicaal weg te doen. En om u en mij vol verbazing kerst te laten vieren. Maar ook, denk ik, om u en mij dat gevoel van God mee te geven. Zonde. Bah. Dat past niet. En als het goed is, heerlijk. En de geest van de Heer Jezus wil je maken tot iemand die vrede sticht op aarde. Een mens die God lief heeft, jongens. Maar ook die geeft om de mensen om zich heen. De geest wil je tot verwondering stemmen. Wie is als God? Amen. We zullen gaan bidden en zo ons hele leven en ons menselijk bestaan in handen van God en van de Heer Jezus leggen. Vlak voor de dienst kwam Bertelt naar mij toe om te vertellen dat vannacht of gisteren een broer van zuster Hutte is overleden, Jack Olde. We hebben het wel eens over hem gehad, denk ik, hè? Ook over zijn snelle dementeren. Maar ik heb begrepen dat het ook de eerste is uit uw ouderlijk gezin, zeg maar. En dat is uiteraard heel verdrietig. En ik wens u en al de uwen ook de nabijheid van de Heer Jezus toe. We zullen bidden. Dat is waar. Dat is mij ook gezegd, maar het is je vader. Toch, ja. Ook mijn deelneming en we zullen uiteraard ook voor jou en jullie bidden. Het is heel goed dat je het even aanvult. Ja. Laten wij knielen en bidden. Heer Jezus, wat een missie als Zoon van God vanuit de eeuwige glorie afdalen naar deze planeet, landen tussen mensen, opgroeien in een menselijk gezin, met alle gekibbel en gedoe en onbegrip, toch ook, want daar vertelt de Bijbel ook over, aanzien komen dat mensen je gaan vervloeken, uit de weg werken, je laten arresteren, minachten, slaan, ophangen. En het was uw liefde. U bent als het ware onze diepzee geworden. Waar we al onze zonden en gebreken en tekortkomingen in mogen dumpen. En Heere Jezus, we willen u daarvoor bedanken. Niet even vluchtig hier in de kerkdienst. Maar door ons hele leven aan u terug te geven. En ons bestaan aan u te offeren. Niet omdat we het zelf nog weer goed zouden moeten maken. Maar gewoon omdat we u ziels dankbaar zijn. En omdat u onze liefde en ons leven verdient. En we danken u, Heere God, dat u het boek van het oude liefdesverbond niet woedend hebt dichtgeslagen en van u afgesmeten, maar dat u op een volkomen onverwachte manier weer een opening hebt weten te forceren naar een nieuw boek. Het boek van het nieuwe huwelijk, de nieuwe liefde, waar wij in mogen delen. Heer, het is Advent. We kijken uit naar Kerst. En vast ook vanwege de gezelligheid en de vrije tijd en het lekkere eten. Maar geef dat we ons niet laten bedwelmen en betoveren, maar dat we echt stilstaan bij die voerbak. En stil worden van verbazing en bewondering. Want dat verdient u, Heere God, onze bewondering en onze verbazing dat u aan onze zonde voorbij gaat. Dat u die als het ware oppakt en op de schouders van de Heere Jezus neerlegt. Hij de grote zondebok van de hele mensheid. En dat u ons vrijpleit, Heere Jezus, dag en nacht. Geef dat we dan ook met ons hele leven echt bij u komen. Dat we het aandurven om ook met onze geheime dingen en onze zwarte bladzijden bij u te komen. Om ze te laten schoonwassen. Heilige Geest, wilt u ook dat diepe goddelijke verlangen in ons leggen. Om het goed te hebben. Goed met God. Goed met andere mensen. Goed met jezelf. En goed in deze wereld, want we willen ook bidden voor de aarde waarop we wonen. Zo herkenbaar toch, Heer. Het staat elke dag in de krant. Liquidaties. En een grote crimineel naar alle waarschijnlijkheid, die in Dubai wordt opgepakt. Maar het is bijna dagelijks nieuws dat er op straat weer iemand is neergestoken of afgeknald. Corruptie. Mensen die niet te vertrouwen zijn. Mensen die zich sterk maken in het kwaad in plaats van in het goede. En dat wat God welgevallig is. En we bidden of u in deze kerstdagen met kracht de boodschap van Jezus Christus wilt uitzenden. Of het toch een beetje meer vrede op aarde mag worden. En of u ons wilt vervullen met uw geest, zodat ook wij vredelievende en vredestichtende mensen zijn. Heer, wilt u met ontferming bewogen blijven over onze aarde. Het is uw aarde. En zo lief had u deze wereld, dat u uw eigen zoon er naartoe stuurde. En daarom bidden wij om uw kracht en uw zegen over alle evangelieverkondiging, juist tijdens de feestdagen. Geef dat het geluid ervan niet weggedrukt wordt door allerlei andere feestgeluiden en door het geknal van vuurwerk. Maar laat uw stem klinken, Heer, en mensen uitnodigen. Wij bidden voor alle christenen. Zeker als ze vervolgd worden, geef dat ze met kerst zich vasthouden en ook veilig weten in uw liefde. Wij bidden voor alle mensen die in gebieden wonen waar het onveilig is. En het leven angstig, waar je bij wijze van spreken in de metro maar recht voor je uitkijkt om te vermijden contact te maken met anderen. Want ja, je weet nooit of de ander wel echt te vertrouwen is. Heer, wilt u ons ook in ons persoonlijk leven nabij zijn en de vrede van kerst in ons hart laten neerdalen. Ons met het licht van uw liefde bestralen. Wij bidden ook om uw troost voor broeder en zuster Olde en de familie Hutten. Zuster Hutten Olde ook, Heer, omdat Jack Olde is gestorven. En dan is er het gemis, Heer. De lege plek ineens, de grens van het sterven waar wij niet overheen kunnen kijken, maar dan is daar ook altijd uw lichtgevende belofte, dat wie in Jezus Christus sterft veilig is en mag doorgaan met leven in uw glorie. Geef dat dat troost geeft om te verwerken, ook om de dingen te doen die in deze dagen gedaan moeten worden. Wij bidden ook om de kracht van uw licht bij de begrafenis, zodat we daar ook overheen kunnen kijken. En de Heere Jezus zien als degene die leeft en die het eeuwige leven met ons wil delen. Geef dat we in zijn perspectief ook deze feestdagen met elkaar doormaken en beleven. Wij bidden om uw zegen over de viering met de kinderen vanmiddag. Geef dat we daar ook bij willen zijn, Heer, omdat het kinderen van de gemeente zijn. Wij bidden ook om uw zegen over de kerstnachtdienst. Geef dat we daaraan niet alleen ons hart ophalen, maar ook anderen erbij kunnen halen, omdat we hen ook dat licht in hun leven gunnen. Heer God in de hemel, wie is als u? Geef dat we die vraag in ons hart meedragen, alle dagen van ons leven. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om datgene wat u van uw bezittingen voor de Heer heeft meegenomen ook met liefde aan hem te geven. Dat voor mij nog wel even door mogen spelen, Bertolt. Ik ben altijd benieuwd of je dit van tevoren al hebt uitgezocht of dat je dat gaandeweg tijdens de preek te binnen schiet. Maar in beide gevallen vind ik het een geschenk van de geest. Dat is een opwekkingslied, maar ook de psalmen zingen er al veel over dat God bevrijdt. Psalm 103, ik weet dat die vorige week bepreekt en gezongen is, maar ik vond de verzen zo passend dat ik dacht, we zingen het. We zingen uit de nieuwe psalmberijming vers 3 en 4. De Heer wil ons in onze kwetsbaarheid met alle liefde zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allen.